Pss, 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 pss.
We hebben hier de keuze, André. 1, 2, 3, 4, 5 of 6. Heb jij een voorkeur? Nu gaat hij in 1. En aan de andere kant van de gitaar.
Ik had hem enthousiast met er al twee jaar gezet.
Je kunt kiezen.
Nee, dan moet iets korter.
Ja. Hey, kijk. Glorie voor de allerhoogste God.
Glorie voor de
allerhoogste God.
Ja, maakt niet uit.
Nog met de technische stand van zaken.
De techniek. Een keertje doen?
Ja.
Toen de Heer was opgestaan, is hij weer teruggegaan naar zijn vader in de hemel. Daar kwam
vandaan. Daar zit hij nu op de troon.
Oh, jij bent een jij. We hebben één of twee.
Ja. Laten we gewoon even van 1 tot 3 doen. Dan beginnen wij in het begin. Maar ik heb een melodie mee.
Ja, is prima.
Doe maar.
Dit zijn allemaal mensen die niet met dood trapt. Of zijn wij gewoon zo raar?
Ik weet het niet. Denk het eerste. Niet allemaal.
Opgestaan, is zij weer teruggegaan naar zijn vader in de hemel, daar kwam hij vandaan. Daar zit hij nu op de troon om te helpen en te troosten. Glorie voor de Allerhoogste God. Glorie voor de Allerhoogste God. Teruggegaan naar zijn vader in de hemel, daar kwam hij vandaan. Hij regeert met vaste hand, van de christen tot het oosten. Glorie voor de Allerhoogste God. Glorie voor de Allerhoogste God.
Ja, goed.
zijn vader in de hemel, daar kwam hij vandaan. Daar zit hij nu op de troon, om te helpen en te troosten. Voor die woorden allerhoogste kracht. Voor de allerhoogste opgestaan, is hij weer teruggegaan, naar zijn vader in de hemel, daar kwam hij vandaan. Hij regeert met vaste hand, van het westen tot het oosten, glorie voor de allerhoogste God, glorie voor de allerhoogste God. Opgestaan, is hij weer teruggegaan, naar zijn vader in de hemel, daar kwam hij vandaan. Wat hij eenmaal heeft gezaaid, zal hij nu met blijdschap oogsten. Glorie voor de allerhoogste God.
Goedemorgen, broeders en zusters, jongeren, kinderen, gasten, hier in de kerkzaal en verbonden thuis, op dit moment of een later moment. Hartelijk welkom in deze dienst. Een feestdag, Hemelvaartsdag, willen we met elkaar gedenken en bij stilstaan. Onze voorganger is onze eigen predikant, dominee Robert Jansen. Verder zijn er geen mededelingen. We willen met elkaar zingen vanaf het liedblad. Psalm 47, vers 1, 2 en 4, namens de kerkraad een gezegende dienst.
Leve de koning. Laten we in stilte buigen voor hem die alles regeert. We beginnen deze dienst door onze afhankelijkheid te belijden. En dat doen we door samen te belijden dat onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Uw overwinning gaan wij vieren, bejubelen uw macht. We zingen Psalm 20 en daarvan de versen 3 en 4. Laten we samen in gebed tot de Heer onze God gaan, hem bidden om de leiding van zijn geest en ook bidden voor zijn kerk. Vervolgens mogen we ook in de dienst van het offer geven tot opbouw van zijn kerk. Laten we samen bidden. Almachtige God, koning der koningen, heerser der heersen, u die er was, die er is en zult zijn, u die was en is en komt. U regeert en u zij alle lof, eer, aanbidding en glorie. En daarom zijn we hier samen. We noemen dit een dienst. En Heere, geef dat het ook een dienst is, dat we u dienen. Werk zo in ons hart, dat het hart gericht is op u die gediend moet worden. Om wie u bent, om wat u hebt gedaan, wat u doet en belooft. Heer, we danken u dat we voor uw troon mogen komen. U, Heer Jezus, regeert tot in eeuwigheid. En Heer, we danken u, God onze Vader, dat u uw Zoon gezonden hebt. En dat we vandaag bepaald mogen worden voor het eerst of opnieuw bij de troonsbestijging van uw Zoon. Heere, we danken u dat we naar uw woord mogen luisteren. Dat woord ons heeft bereikt. Dat goede nieuws.
Geef dat we ook in de drukte van ons leven, zo in zo'n week die een ander patroon heeft dan de andere weken, de rust ontvangen en mogen vinden om daar bewust bij stil te staan, bij bepaald te worden. Dat het door mag werken, dat we hier bijeen zijn in de rest van deze dag en ons leven met u. We bidden u voor de jongeren die op kamp zijn, op een andere plaats ook vieren wat het betekent dat uw zoon op de troon zit. We bidden u voor uw kerk wereldwijd. En we danken u dat we mogen weten dat het is uw kerk. U bent de Heere van de kerk. En u regeert. Het is een zegen dat we mogen genieten van die gemeenschap die u schenkt. De gemeenschap van de Heilige Geest. En zegen uw kerk wereldwijd. Dat de kerk groeien mag. En Heer, we bidden u ook deze dag in het bijzonder voor hen die daar verder van verwijderd zijn. Die verwijderd zijn geraakt. Als het gaat om vrienden, familie, mensen om ons heen. Waarin we ook lang niet altijd zelf kerk zijn geweest zoals kerk zijn bedoeld is. Maar Heer, houdt u hen vast. Trek hen naar u toe en doe dat wonder waarvan wij misschien soms denken dat het onmogelijk is. Dat wonder waarbij u de Allerhoogste God, harten die het zo moeilijk hebben met dat vertrouwen op u, of het vertrouwen op mensen die u dienen, dat u die harten zo richt dat ze mogen zien wat u hebt gedaan en hebt beloofd. En dat u, Heer Jezus, de weg, de waarheid en het leven bent. En Heer, laat ons dat toch ook zien, beleven en daarna leven. En bouw toch zo uw koninkrijk en zegen ons als we onze gaven daarvoor inzetten in de dienst van het offer. Maar ook het overige van deze dag in ons leven met u. En we bidden u dat uw koninkrijk komen en voltooid wordt. En dat u uw koninkrijk ook bouwt in en door ons heen. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Terwijl we mogen geven, zingen we samen eigenlijk de geschiedenis van Hemelvaart in een notendop. Toen de Heer was opgestaan na Pasen, is hij weer teruggegaan naar zijn Vader in de hemel. Daar kwam hij vandaan, daar zit hij nu op de troon om te helpen en te troosten. Glorie voor de Allerhoogste God. gaan luisteren naar het woord van onze God en dat doen we door deze morgen door twee gedeelten samen op te zoeken bij de schriftlezing. Het eerste gedeelte is Deuteronomium 4 en straks daarna lezen we enkele versen uit Handelingen 1. We lezen eerst van Deuteronomium 4 de versen 1 tot 8.
Nu dan, Israël, luister naar de verordeningen en de bepalingen die ik u leer te doen, opdat u leeft en u het land dat de Heere, de God van uw vaderen, u geeft, binnengaat en in bezit neemt. U mag aan het woord dat ik u gebied niets toevoegen en op niets van afdoen, opdat u de geboden van de Heere, uw God, die u gebied, in acht neemt. Uw ogen hebben gezien wat de Heer gedaan heeft vanwege Baal Peor. Dat de Heere uw God iedereen die achter Baal Peor aanging uit uw midden weggevaagd heeft. U daarentegen, die zich aan de Heere uw God vastgehouden hebt, bent heden allemaal nog in leven. Zie, ik heb de verordeningen en bepalingen geleerd, zoals de Heere mijn God mij geboden heeft om zo te handelen in het midden van het land waarin u zult komen om het in bezit te nemen. Neem ze in acht en doe ze. Want dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn voor de ogen van de volken, die al deze verordeningen horen zullen en zullen zeggen, werkelijk, dit grote volk is een wijs en verstandig volk. Want welk volk is er waar de goden zo dichtbij zijn als de Heere, onze God? Bij ons is altijd als wij tot hem roepen. En welk groot volk is het dat zulke rechtvaardige verordeningen en bepalingen heeft als heel deze wet die ik u heden voorhoud.
Dat was Handelingen 1, lezen we vers 9 tot en met 11.
Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mij getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria. En tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok hen aan hun ogen.
En ook nog vers 10 en 11.
Dan lees ik vers 10 ook nog. Oké, sorry. En toen zei hij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u is opgenomen en is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan.
Dit is het woord van God. Werkelijk tot het doel van je leven kom je als je Gods woord hoort en er ook naar leeft. Centraal vanmorgen staat uit Deuteronomium 4 het zevende vers. Want welk groot volk is er waar de goden zo dichtbij zijn als de Heere onze God bij ons is, altijd als wij tot hem roepen? En in antwoord op de verkondiging zingen we samen, groot is uw trouw, o Heer. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het is er misschien een wat vreemde oefening, wat vreemde opdracht. Maar stel nou dat je helemaal je eigen God mocht bedenken of kiezen. Je mag zelf helemaal een God bedenken. Wat voor een God zou dat dan zijn? Hoe zou die God er dan uit moeten zien in de zin van wat zou dan een kenmerk zijn van die God? Ik zit wat te zoeken naar woorden, want in een laatste kindermoment heb ik het woord expliciet gebruikt naar kinderen, heb ik teruggekregen.
Maar ik zoek naar eigenschappen, kenmerken. Probeer aan uw kind even duidelijk te maken wat ik daarmee bedoel. Een God. Wie? Een eigenschap die die God zou moeten hebben.
Liefdevol.
Ik hoor ook al machtig. Helpen.
Dichtbij.
Rechtzetten. Alles rechtzetten. Zit helend ook in, volmakend. Nog iemand? Vrij. Ja? Kwaad bestrijden. Oh. Nou, nog één eigenschap. Supermacht. Oké. Wie wil een God die dichtbij is? Oké, helder. Daar hoeven we niet schriftelijk voor te gaan stemmen. Iedereen wil een God die dichtbij is. Dan even dit schema. Een actie en een resultaat. Als de actie is, komen. Iemand komt. Wat is dan het resultaat? Is diegene dan ver weg? Of is diegene dan daarna dichtbij? Dichtbij. Goed, dat voelt wel aankomen. Iemand gaat weg. Wat is dan het resultaat? Is iemand daarna ver weg of dichtbij? Ver weg. Mooi. Tenminste, de vraag is of dat zo mooi is. Want we hebben net een gedeelte uit de Bijbel gelezen. En dat was een gedeelte uit Handelingen 1. En het werd al bijna niet gelezen. Want daar staat: en toen zij, terwijl hij van hen wegging. Terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden. Weggaan is ver weg. Wat een feest. Nee, neem dan Deuteronomium 4 vers 7. Want welk groot volk is er waar de goden zo dichtbij zijn als de Heere onze God bij ons is, altijd als wij tot hem roepen. En daar gaat het over een God die dichtbij is. En is dat dan een andere God? Ik hoor mensen wel eens een verschil maken tussen de God van het Oude Testament en de God van het Nieuwe. En ze hebben dan een voorkeur voor een bepaalde God, als zij een God zouden mogen bedenken. En als ik daarover nadenk en dat even nadenk over waar we net bij stil hebben gestaan, dan zou ik dat ook misschien wel kunnen voorstellen, dat je dan veel liever die nabije God wil hebben van het Oude Testament dan die afstandelijke God van het Nieuwe. Of niet? Toch hebben we in het Oude en Nieuwe Testament te maken met dezelfde God. Ik zal even die andere even voorzetten. In het licht van Deuteronomium 4 vers 7... zullen we zien dat Jezus en dat onze Heere juist met hemelvaart ons verreweg het meest dichtbij is. Het thema voor deze verkondiging is verreweg het meest dichtbij.
Want welk groot volk is er waar de goden zo dichtbij zijn, als de Heere onze God bij ons is, altijd als we tot hem roepen? Deuteronomium 4, vers 7. Dat is toch een prachtige tekst. Dat is zo'n tekst die je op allerlei images, allerlei plaatjes, internetposters, op tegeltjes, broodplanken en zo verwacht. Maar als je op deze tekst zoekt, dan blijft het vooral bij een paar Engelstalige plaatjes. Ik kwam ook weinig preken tegen over deze tekst. En ook in boeken met uitleg en commentaren wordt weinig aandacht gegeven aan dit vers. Het lijkt wel alsof er vaak overheen gelezen wordt. Zelf ook lang gedaan. Kende je deze tekst? Want welk groot volk is er waar de goden zo dichtbij zijn als de Heere onze God bij ons is, altijd als wij tot hem roepen? Dat vers is eigenlijk één grote vraag. En een vraag roept altijd op tot nadenken. Maar in dit geval is het geen vraag waar het antwoord lang gezocht moet worden. Het is een retorische vraag. Het is een antwoord spreekt voor zich. Het antwoord is dat er geen ander volk is waar de goden zo dichtbij zijn. En door de vraag te stellen, zegt Mozes eigenlijk, en sta daar dan maar eens bij stil. Israël, kijk eens om je heen. En zie je al die andere volken om jullie heen. En zie je hoe ze leven. En zie je hoe ze goden hebben die ze dienen. Hoe ze proberen met die goden hun leven vorm te geven. En vergelijk dat dan eens met de leefregels die jullie van de Heere hebben ontvangen. En hoe jullie in verbinding met de Heere, kunt u niet horen, maar het staan hier allemaal hoofdletters, Heere leven. En zie je het verschil? Die volken die zien het in elk geval wel. In vers 6 zegt Mozes over die leefregels: neem ze in acht en doe ze, want dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn voor de ogen van de volken, die al deze verordeningen horen en zullen zeggen: werkelijk, dit grote volk is een wijs en verstandig volk. Israël moet beseffen dat het verschil met de andere volken zit in de God die ze dienen. Dat verschil zit in de verbinding die zij hebben met de Heer. En dit vers benadrukt de uitzonderlijke positie van Israël in vergelijking met andere volken. En die uitzonderlijke positie heeft alles te maken met de relatie, de verbinding, het verbond dat het volk heeft met de Heere. En let dan ook vooral in de tekst op die hoofdletters. De Heere, daar staat eigenlijk de naam van God. Het gaat om die God. Die God die de naam draagt, hij is erbij. En alleen in een relatie tot de Heere kan dit kleine volk groot zijn. Want de Heere is totaal anders dan de andere goden die anderen dienen. De Heere is dichtbij. En dit hele vers ademt dat iets groots is en dat iets goeds is. God dichtbij. Dat vindt iedereen hier ook. We willen liever een God dichtbij dan ver weg. En dit vers juicht over God dichtbij. Maar, u weet dat inmiddels waarschijnlijk ook wel en jij, we vaak genoeg bij stilgestaan in de diensten bij de catechisaties, dat stel dat er een broodplank was geweest met die tekst erop, dan had dominee daar weer commentaar op gehad en gezegd, die tekst staat ook in een context. En Deuteronomium 4 maakt duidelijk dat de nabijheid van de Heere ook betekent dat hij nabij is in zijn toorn over alles wat niet naar zijn wil is. Dat hij kwaad bestrijdt. Mozes die begint in vers 3 over wat de Heere God heeft gedaan vanwege Baal Peor. Wat is er aan de hand op de berg Peor? Daar werd door de Midjanieten en de Moabieten, twee volken, ook een god vereerd. De god Baal. Er was voor velen een aantrekkelijke god. Een aantrekkelijke god om te dienen. Waarom dan? Dat heeft te maken met hoe die god gediend werd. Je zou zeggen, je verzint het niet, maar blijkbaar verzinnen mensen dat wel. De god Baal wordt nu niet meer gediend, maar de vorm van Baaldienst, dat zou vandaag de dag ook nog genoeg mensen aanspreken. Dat was namelijk een god die onder andere gediend werd met seksuele uitspattingen. En waarschijnlijk op advies van de ziener Biliam, die met die sprekende ezel. Die Biliam, die is daarna toch waarschijnlijk verder gegaan en heeft nog wat adviezen gegeven. En heeft adviezen gegeven aan de Midjanieten en zijn die Midjanieten wat missionair geworden in hun godsdienst. In hun Baaldienst. En die zijn dat gaan uitdragen aan de Israëlieten. En wat hebben ze gedaan? Ze zeiden, wij hebben een feest voor onze God en daar mogen jullie wel aan meedoen. En kom gerust met ons meedoen, gaan we samen los voor Baal Peor. Dat was niet tegen dovemans oren gezegd. Een aantal Israëlieten ging maar al te graag op dat verzoek in. Je kunt dat allemaal nalezen in nummer 25. En dan lees je ook, als je dat leest, dat de Heere, de God van trouw, kwaad bestrijdend, alles rechtmakend, zo kwaad wordt, dat hij de opdracht geeft om alle leiders van het volk direct de doodstraf te geven. De Heere verdraagt dit niet in zijn nabijheid. Ontrouw, onrecht, afgoderij, dat kan niet bestaan in zijn aanwezigheid. Kijk het dan wat voor God wij willen. Liefdevol, supermachtig, helpen, alles rechtzettend, dichtbij, kwaadbestrijdend, vrij. Dan is het toch, als we eerlijk zijn, geen mens die daaraan kan voldoen. En daarom is die God, God, en dan zijn wij mens. Maar als die God dichtbij komt en wij niet zo rechtvaardig zijn en vrij van kwaad, dan kun je afvragen wat er nog van ons overblijft. Want een God die liefdevol is, die kan toch geen mensen in zijn omgeving hebben die liefdeloos zijn en die dat verspreiden. Een God die goed is, die kan toch niet toestaan dat mensen in zijn buurt allemaal kwade dingen doen. Want hij zorgt ervoor dat kwaad verdwijnt. Hij is kwaadbestrijdend. Zodat het in zijn nabijheid goed is. Een God dichtbij hebben, dat kan heel mooi klinken. Maar de vraag is, of wij dan nog kunnen bestaan. Kunnen wij wel bestaan in zijn buurt? Omgekeerd kun je ook afvragen of we kunnen bestaan als we een God hebben die ver weg is. Want is er dan nog wel leven en is er dan nog wel liefde, gerechtigheid, echte vrijheid, goedheid? U had het waarschijnlijk al lang door, maar ik zeg het toch maar even. De Heere is geen God die door mensen is bedacht. Wij bestaan door hem en hij niet door ons. Hij is wie hij is. En wie is hij dan? In Exodus 34, daar maakt hij zichzelf aan Mozes bekend. Exodus 34, vers 5. Toen daalde de Heere neer in een wolk, ging daar bij hem staan, bij Mozes, en riep de naam, hij spelt daar de naam van de Heere uit, wie hij is. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig, rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt, en de ongerechtigheid van de vaders vergeld aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. En toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde en boog zich neer. Hier wordt duidelijk welke zegen er is in zijn nabijheid. Maar ook dat ongerechtigheid daar niet kan bestaan. Buiten hem is er geen leven. Alleen bij hem is het echte leven. In Deuteronomium 4 vers 4 zegt Mozes: u daarentegen, die zich aan de Heere uw God vastgehouden hebt, bent heden allemaal nog in leven. Zie, ik heb u de verordeningen en bepalingen geleerd zoals de Heere mijn God mij geboden heeft, om zo te handelen in het midden van het land waarin u zult komen om het in bezit te nemen. Alleen als de Heere zich aan ons bekend maakt, kunnen wij hem kennen. Alleen als hij zijn wil bekend maakt, als hij dat doet, kunnen wij hem dienen. En Israël viert feest tot op de dag van vandaag, omdat de Heere zichzelf bekend gemaakt heeft en zijn wil bekend gemaakt heeft. En niet voor niets stelt Mozes nog een andere retorische vraag in vers 8. En welk groot volk is er dat zulke rechtvaardige verordeningen en bepalingen heeft als heel deze wet die ik u heden voorhoud? Dat de Heere zich aan Israël verbindt, dat hij dichtbij is en zijn wil bekend maakt, dat is niet vanzelfsprekend. Dat is nou een wonder van genade. Als de Heere het volk Israël bij de berg Sinaï zelf toespreekt en die 10 geboden geeft, dan verschijnt hij in een dichte wolk om het volk te beschermen. We kwamen ook net de wolk tegen in hoofdstuk 34 van Exodus. Bij de 10 geboden, vlak voordat hij de 10 geboden geeft en zelf uitspreekt, verschijnt hij in een dichte wolk. Dat volk kan hem niet zien en leven. En daarom verschijnt hij in die dichte wolk. Exodus 19, daar wordt dat beschreven. In vers 9, daar staat: en de Heere zei tegen Mozes: zie, ik kom naar u toe in een dichte wolk, opdat het volk het kan horen wanneer ik tot u spreek, en opdat zij ook voor eeuwig in u geloven. En dan in vers 16 gebeurt dat. En het gebeurde op de derde dag. De derde dag is altijd het moment dat er grote veranderingen komen. Een beslissende dag. Toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren. En zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was beeft. En vers 21, de Heere zei tegen Mozes: ga naar beneden, waarschuw het volk, anders zullen zij doordringen tot de Heere om hem te zien, en zullen velen van hen vallen. Ook de priesters die tot de Heere naderen moeten zich heiligen, anders zal de toorn van de Heere over hen losbarsten. Heb je er wel eens bij stilgestaan dat daarom ook bij Jezus hemelvaart een wolk verschijnt op het moment dat hij de allerhoogste troon bestijgt? Jezus die neemt plaats in Gods nabijheid. En de engelen die zeggen dat de leerlingen Jezus naar de hemel hebben zien gaan. Handelingen 1 vers 11. De leerlingen hebben hem zien gaan naar de hemel. En ze zeggen: maar die wolk kwam toch? Maar die wolk verschijnt om de leerlingen te beschermen. En bij Jezus hemelvaart verschijnt dan het symbool van Gods aanwezigheid en nabijheid. Bij welk christelijk feest vieren we nou bij uitstek Gods nabijheid? Dat is nu ook een retorische vraag. Maar ik vermoed dat voor vanmorgen, van alle christelijke feesten, hemelvaart niet het meest genoemd zou worden in antwoord op die vraag. Grote kans dat dan kerst hoog had gescoord. Kerst, dat is ook niet zo moeilijk uit te leggen. Want met kerst vieren we dat onze God komt, Immanuel, dus dichtbij.
En bij hemelvaart staan we erbij stil dat Jezus weg is gegaan. En is onze associatie, denken wij aan, ver weg.
Waarom dan toch hemelvaart? Dan laten we daarvoor teruggaan naar de tekst. Mozes zegt tegen Israël, want welk groot volk is er, waar de goden zo dichtbij zijn als de Heere onze God bij ons is, altijd als wij tot hem roepen. En op internet zijn een paar plaatjes, Engelse plaatjes, te vinden bij deze tekst. En ik heb er één meegenomen. God is near us when we pray. God is dicht bij ons altijd als we tot hem bidden. Nou, mooi plaatje. Maar nu gaat er iets van de tekst verloren. De vraag is verdwenen. Wat mist in dit plaatje is, dit is een mededeling, maar er zit geen verwondering in. Mozes die wijst het volk Israël erop hoe wonderlijk het is dat de Heere hun God zo dichtbij is dat zij tot hem kunnen bidden. En dat was voor die andere volken met hun andere goden totaal anders. Daar waren heel veel goden die gediend werden. En tussen die goden zat ook een verschil. De ene God was veel toegankelijker dan de andere. De moderne wetenschap gaat ervan uit dat er een soort verschil was tussen staatsgoden en persoonlijke goden. En een gemiddelde burger die had maar beperkt toegang tot die staatsgoden, die hogere goden. Die goden waren voor hen heel ver weg en die waren onpersoonlijk. Maar ze hadden dan thuis en in de buurt andere goden die ze dienden. En zulke goden waren dichtbij. En zo'n God was dan nog wel eens een voorouder die ze tot God hadden gemaakt. En die persoonlijke God, die kon hen dan misschien vertegenwoordigen bij die hogere God. En jij gaat dan tot je familiegod en dan hoop je dat die dan de dingen bij de staatsgod brengt. En dat ging dan allemaal volgens wat ze noemen het do-ut-des-principe. Het principe ik geef op dat u geeft. Ik geef iets aan de God, aan mijn God, met de bedoeling dat die dan iets voor mij gaat doen. En de mensen brachten hun goden offers, zodat die goden daardoor gevoed werden. En vervolgens hoopten ze dan daarmee de verbinding in stand te houden. En te bereiken dat dan die goden iets goeds voor hen zouden doen. De Heere is zo totaal anders. Hij bevrijdt eerst en gaat vanuit zijn trouwe liefde een verbinding aan met het volk Israël. Hij is de God van het volk Israël, je zou kunnen zeggen een staatsgod, en tegelijkertijd de persoonlijke God van elke Israëliet. En ze hebben geen voorouders, geen familiegoden nodig om tot de allerhoogste God te gaan. De Heere is dichtbij. Maar dat is nog niet alles. Hij is niet alleen benaderbaar zoals Mozes hier zegt in Deuteronomium 4 vers 7, maar hij is de enige en de allerhoogste God die regeert over alles. Andere goden, die kon je alleen maar op een bepaalde tijd, op een bepaalde plek benaderen. Maar Mozes benadrukt hier dat de Heere niet beperkt wordt door een tijd of een bepaalde plaats. Zijn aanwezigheid en nabijheid is niet beperkt tot het land dat zij straks binnengaan. Hij hoort hen altijd en overal. En moet je eens proberen in te denken. Hoe vreemd die God van Israël overkwam op al die mensen om hen heen. Op al die andere volken. Zij hadden allemaal goden die zichtbaar waren. Hun tempels stonden vol met allerlei beelden. Wil je naar de God toe, dan moet je naar de tempel gaan. En Israël heeft een God die je niet kunt zien. En toch overal dichtbij is. En eeuwen later maakt een dichter daar een lied over. Wij kennen dat als Psalm 115. En dat lied dat begint met een gebed dat de Heere zijn naam eer aandoet. En dat hij is wie hij is en niet is wie wij willen dat hij is. Niet ons, Heere, niet ons, maar geef uw naam eer. Om uw goede tierenheid en om uw trouw. En vervolgens zingt de dichter over hoe vreemd de Heere overkomt op al die andere volken. Waarom zouden de heidenvolken zeggen, waar is toch hun God? En dan geeft hij meteen het antwoord. Hij zegt, wil je weten waar onze God is? Onze God is immers in de hemel en hij doet al wat hem behaagt. Hij regeert. Maar laten we het eens even hebben over jullie goden. En spottend begint de dichter dan te zingen over hun goden. Zegt, hun afgoden zijn zilver en goud. Een werk van mensenhanden. Ze hebben een mond, spreken niet. Ze hebben ogen, maar zien niet. Ze hebben oren, maar horen niet. Ze hebben een neus, maar ruiken niet. Hun handen tasten niet. Hun voeten, die gaan niet. Er komt geen geluid uit hun keel. Kortom, die goden zijn dood. En de dichter kan het niet laten om er aan toe te voegen. En laat wie ze maken aan hen gelijk worden. Iedereen die op hen vertrouwt. Voorstel hoe dat overkomt op de mensen om hen heen. En vervolgens richt Psalm 115 de aandacht weer op de Heere, de levende God. En verschillende keren klinkt de oproep, vertrouw op de Heere. Tijdens de voorbereidingen voor vandaag kwam een jeugdherinnering boven. Wij woonden in Dronten en ik speelde in het bos achter ons huis. Dat moet ongeveer een jaar of 6 geweest zijn. En een buurjongen die had de crossfiets meegenomen en die had die meegenomen het bos in en stond naast zijn fiets en hield zijn fiets vast. En we hadden een gesprek over Jezus. Hij geloofde niet dat Jezus bestond. En spottend zei hij, waar is hij dan? Waar is hij dan? Ik zie hem toch niet? En ik zei, Jezus is overal. En die jongen begon te lachen, overal? Overal? En wees naar zijn zadel. Dus Jezus zit op mijn zadel. Het is niet zo goed wat ik moest zeggen. En hij haalde nog een keer hetzelfde, hij is overal. En die jongen die sprong op zijn fiets en zei, dan ga ik nu bovenop hem zitten. En mede door die gebeurtenis heb ik heel lang heel veel moeite gehad met Hemelvaartsdag. Want waarom is Jezus niet gewoon hier gebleven? Dan had ik gewoon tegen de buurjongen kunnen zeggen, waar hij is, stap op je crossfiets naar die en die straat in Jeruzalem, daar woont hij, succes. Maar nee, Jezus is weggegaan. En daarom is hij ver weg. Kerst is mooi. Dan vieren we dat God mens is geworden. Hij is dichtbij gekomen. Dat is een feest. Hemelvaart is een ramp. Het is me al lang duidelijk dat ik niet de enige ben die zo'n gevoel heeft bij Jezus hemelvaart. Een paar maanden geleden sprak ik nog een zuster die zei, ik kan hemelvaartsdag gewoon niet plaatsen. Zij en ik zijn niet de enige. Ga maar eens na hoeveel kerstliederen je kunt bedenken in 5 seconden. En hoeveel hemelvaartsliederen? Wat is je favoriete hemelvaartslied? Alle christelijke feestdagen vieren we op 2 of meer dagen. Kerst. Eerste kerstdag, tweede kerstdag. Eerste paasdag, tweede paasdag. Eerste pinksterdag, tweede pinksterdag. En een goede vrijdag reken ik dan even bij het geheel van Pasen. We hebben rondom elke feestdag minstens 2 diensten. Want die feesten, zeggen we, zijn te groot voor 1 dienst. Maar met hemelvaart hebben we maar 1 dienst. De dienst hebben we misschien zelfs liever wat eerder op de dag. Misschien zit je hier ook al een paar keer denken, hoe lang gaat het allemaal nog duren? Omdat we deze dag ook nog naar de woonboulevard willen. We doen geen oppas. Geen koffie drinken. We doen het uitgekleder dan een gemiddelde zondagse kerkdienst. En wat doen de leerlingen nadat Jezus naar de hemel is gegaan? Ze gaan dagelijks naar de tempel om God te loven. Staat in het slotvers van het Bijbelboek Lucas. Zij vieren feest. En hoe kan dat dan dat wij niet weten wat we met dit feest aan moeten? Zou dat kunnen? Doordat we toch blijven hangen bij de vraag van Psalm 115. Waar is toch onze God? Het antwoord is, onze God is in de hemel. Hij doet al wat hem behaagt. In Deuteronomium 4 wijst Mozes het volk Israël er nog op hoe bijzonder en uitzonderlijk hun relatie tot de Heer is. En op Hemelvaartsdag vieren we dat Gods Zoon, de Messias van Israël, de redder van de wereld, de troon bestegen heeft. En alleen door hem kunnen ook wij, de Heer, samen met Israël, onze God noemen. Wij zouden zonder hem nooit kunnen leven zoals we bedoeld zijn. Zonder hem zouden we niet kunnen naderen tot de enige ware God. Onze zonde en ongerechtigheid kunnen niet bestaan in de nabijheid van de troon van God. Maar nu is onze redder daar en zit op de troon. Misschien moeten we de slotversen van de evangelie nog eens beter tot ons nemen. Matthäus eindigt met woorden van Jezus. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken en doop het in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. En met hemelvaart vieren we dat Jezus de troon bestegen heeft en alle macht heeft. En juist door zijn troonsbestijging hoeven we niet op de crossfiets naar Jeruzalem. We vieren dat hij dichtbij is. Jezus is verreweg het meest dichtbij. Wij kunnen overal en altijd tot God naderen. Waarom zouden we dat niet vieren? Dat doen we nu, maar dat kan ook de rest van deze dag. Laten we het eens concreet maken. Ik heb wel een gitaar. Wie wil, is vanavond om 6:30 welkom op het kerkplein. En ik zou zeggen, neem je favoriete hemelvaartslied mee. En als je zegt, daar wil ik wel bij helpen, dan meld je straks maar. Maar ook als je vanavond elders bent, gebruik deze dag om tot hem te naderen. En je te verwonderen over het wonder. Het wonder van genade dat kan. Want welk groot volk is er waar goden zo dichtbij zijn als de Heere onze God bij ons is. Altijd als wij tot hem roepen. Geprezen zij de Heere. Halleluja. Amen. Laat ons verwonderen als we in gebed voor de troon van de Allerhoogste mogen komen. En samen mogen bidden dat zijn naam wordt geheiligd en zijn koninkrijk komt. Laten we samen tot de Heer onze God gaan. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Jezus, Hij is koning. En Jezus heeft ons vrijgekocht. En zoals de engel al aangeven, de hemelse afvaardiging die verschijnt nadat Hij zijn troon bestegen heeft. Jezus, Hij zal komen. Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof. Jezus, Hij zal komen. Laten we dat samen onderstrepen door die woorden samen te zingen. Zichtbaar zegenend besteeg onze koning zijn troon en zit hij op de troon. Ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.